Goedemorgen gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponent J. van der Meulen uit Genemuiden. En vanavond hoopt dominee M.C. Schreur uit Harskamp om 7:00 voor te gaan in de Westerkerk. Tijdens de diensten in de kerk zijn we gewend in de collecte geld te geven voor diaconie en kerkvoogdij. We willen u vragen om uw giften te blijven geven. Donderdag 31 december, Oudjaarsdag, hoopt voor te gaan. 'S avonds om 7:00, proponent T.E. Lucas uit IJsselmuiden in de Westerkerk. En dan om vrijdag 1 januari, Nieuwjaarsdag, 's morgens om 10:00, proponent T.E. Lucas uit IJsselmuiden, ook hier in de Westerkerk. En dan zondag 3 januari hoopt voor te gaan, 's morgens om 10:00 en 's avonds om 7:00, dominee J.E. Muller uit Bleskensgraaf. Komende weken vervallen de catechisaties. En dan de liturgie voor deze dienst, de schriftlezing, Lucas 2, vers 22 tot en met 35. En dan de te zingen psalmen, gezang 4, vers 1, psalm 119, vers 25, psalm 119, vers 49 en 53, psalm 89, vers 9 en gezang 4, vers 2. Dit alles deel voor lente. Namens de kerkraad wens ik u en wens ik jou ook thuis een gezegende dienst. En laten we nu gaan zingen de voorzang, psalm 119 en daarvan het 69e vers.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten met de woorden van de lofzang van Simeon, het eerste vers. Zo laat gij, Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede, nu hij uw zaligheid, zolang door hem verwacht, verbijt, gezien heeft op zijn beden. Lofzang van Simeon, vers 1. Stel ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet. Na de samenvatting die de Heer Jezus gegeven heeft, zingen wij Psalm 119 en daarvan het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Het is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Psalm 119, vers 25, naar de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vader bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw veen, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en er rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft ons geleerd. U zult lief hebben de Heere uw God. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. En met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laten we bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Almachtige God en Vader in de hemel, zo komen wij op deze zondagmorgen, de dag na tweede kerstdag, opnieuw samen. Ja, Heere, toch. Dan zeggen wij telkens maar dat ene woordje, samen. Dat wij samen komen. Ook al is het op zo'n andere wijze dan wij zouden willen. Heer, wanneer we hier op deze plek in een bijna lege kerk staan. Maar dat we ook mogen weten dat er mensen thuis met ons verbonden zijn. Ja, dan toch samen. Door de middelen van de techniek. Samen rondom uw woord. Samen geroepen voor uw heilig aangezicht. Heer, en toch. Het is zo anders. Heer, en we weten ook niet altijd waar wij goed aan doen. U kent ook onze worstelingen. Heer, hoe moeten wij nu in deze tijd uw dienst voortgang laten vinden? Heer, wilt u ons dan ook maar te hulp komen in al die vragen en al die worstelingen? Wilt u ons wijsheid en licht geven? Wees met de broeders van de kerkenraad, die hier de verantwoordelijkheid hebben. Helpen, Heer, met de moeilijke vragen waar ook zij mee geconfronteerd worden. En toch mag uw woord nog verkondigd worden. Ook deze morgen. En dan willen wij u bidden en smeken, Heer, wilt u geven dat deze bijzondere wijze van samenkomen de werking van uw Heilige Geest niet in de weg zal staan. O Heer, willen wij u heel eerbiedig vragen. Heer, wilt u alstublieft ook hier uw zegen overgeven. Hier in het kerkgebouw en thuis. Wanneer wij misschien voor een scherm zitten. Voor een kerkradio. Of wat dan ook. Misschien samen als gezin. Kinderen naast ons op de bank, op de stoel. Heer, wilt u dan ook geven dat er thuis aandacht mag zijn? Wilt u zijn met de kinderen? Heer, misschien zijn er wel kinderen die vanwege hun leeftijd misschien wel net voor het eerst naar de kerk zouden gaan, maar het kan niet. Die misschien nog wel nooit een normale, tussen haakjes, kerkdienst hebben meegemaakt. Heer, dan hebben zij zo'n ander beeld van de dienst aan u. Heer, wil u bidden, wilt u ook in hun harten werken. Als het thuis niet altijd eenvoudig is om stil te blijven zitten. Ja, dat zij toch gevangen mogen worden door uw woord. Heer, wilt u tot hen spreken. Tot jong en oud. Dat er woorden mogen zijn ook deze morgen die harten treffen. Heer, dat kunnen wij niet maken. Dat kan de voorganger niet maken. Dat kan de kerkenraad niet maken. Heer, dat kan u alleen. En daarom zijn onze ogen op u geslagen. Heer, kom met uw Heilige Geest. En werk alstublieft in deze gemeente. En wilt u geven wat nodig is ook voor deze dienst. In het luisteren en het bespelen van het orgel. De dienst van de koster. Ook in de techniek. Maar ook in het spreken. Heer, we zijn diep afhankelijk van u. Zonder u kunnen wij niets. En het is door uw werking alleen dat mensen zalig worden. Ja, dat doden tot leven komen. Ja, dat jonge kinderen hun hart kwijtraken aan u. Och Heere, wilt u het alstublieft doen deze morgen? Door de prediking heen. Heere, schenk ons zo uw zegen. Dan weet u wat wij nodig hebben. Ik was vanmorgen maar gaan over Simeon. Maar meer nog, Heer, het gaat niet over Simeon. Het gaat over de verwachting van Simeon. Over de Heer Jezus Christus. Dan weet u hoe wij tegenover hem staan. Of wij die verwachting van Simeon kennen in ons eigen hart en leven. O Heere, geef dan aan ieder wat hij of zij nodig heeft. Tot geloof. Tot versterking van geloof. Maar geef bovenal dat deze dienst mag zijn tot verheerlijking van uw grote naam. Ja, dat dat kind van Bethlehem, de Heer Jezus Christus, dat hij verheven en geëerd mag worden. Om zijn het wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing deze morgen is uit Lucas 2. En daarvan lezen we vers 22 tot en met 35. Lucas 2, vers 22 tot en met 35. En dan lezen wij Gods woord als volgt. En als de dagen van haar reiniging vervuld waren, en dan gaat het over Maria. Naar de wet van Mozes brachten zij hem, de Heer Jezus, te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelde, gelijk geschreven is in de wet van de Heere, Al wat mannelijk is dat de baarmoeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd is. Een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zei, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volk. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zei tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uzelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Tot zover. Gemeente, drie gedachten in de verkondiging. Het is in de eerste plaats Simeons levenswandel. In de tweede plaats Simeons levensverwachting. En in de derde plaats Simeons levenseinde. Simeons levenswandel. Simeons levensverwachting. En Simeons levenseinde. Dan gaan we met de voorbereiding op de verkondiging. Zingen Psalm 119, vers 49 en 53. Vers 49, hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel. De ganse dag haar ijverig te betrachten. Hoe listig ook mijn snode vijand woel. En ook het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Psalm 119, vers 49 en 53. Gemeente, jongens, meisjes, thuis. In gedachten zie je hem daar zo lopen. In een van de straten van Jeruzalem. Simeon. Op weg naar de tempel. Niet voor het eerst in zijn leven. Vaak was Simeon daar te vinden in die tempel. En je ziet hem daar zo lopen in die drukke straten van Jeruzalem. Jeruzalem, toch een grote stad in die tijd. Tussen al die mensen loopt daar ook Simeon. En Simeon, wie was hij eigenlijk? Nou ja, de Bijbel die vertelt niets over zijn achtergrond. Er zijn wel verhalen opgeschreven over Simeon en buiten Bijbelse bronnen, zoals zo vaak gebeurt bij mensen die in de schijnwerpers staan, ook in de schrift. En er zijn wel bronnen die vermelden dat Simeon de zoon was van een bekende Rabbi Hillel. En dat hij de vader was van de eveneens bekende Gamaliel. Ook zijn er wel bronnen die zeggen dat Simeon priester was in de tempel. En ook wordt wel geschreven dat Simeon maar liefst 112 jaar oud geweest zou zijn. Maar gemeente, wij weten dat niet. Al die verhalen die vinden geen grond in het woord van God. Want de Bijbel die zegt eenvoudigweg niks over Simeons achtergrond. Het enige wat de Bijbel zegt over Simeon, dat gaat over zijn geestelijke gesteldheid. En dan lezen wij in vers 25. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting van Israël. Dat is wat de Bijbel over Simeon zegt. Daar opeens in Jeruzalem, daar komt een man tevoorschijn, Simeon, op weg naar de tempel. En de Bijbel die zegt van hem, die Simeon die is rechtvaardig en godvrezend. Opeens komt hij tevoorschijn. Heel zijn verdere leven blijft hij uit ons blikveld, blijft hij zogezegd onder de radar. Maar opeens wijst de schrift ons op die man, Simeon, in Jeruzalem, rechtvaardig en godvrezend. Gemeente, als u dat leest, die woorden, en zie, er was een man te Jeruzalem. Simeon, rechtvaardig en godvrezend. Als u die woorden zo leest, maakt uw hart dan ook niet een sprongetje van blijdschap? Een sprongetje van blijdschap omdat er een man is daar in Jeruzalem in een donkere en duistere periode die de Heere vreest. Ja, in een donkere periode. De duisternis die ligt als het ware als een dikke deken op Israël. Geestelijke duisternis. U zegt geestelijke duisternis, was het dan zo'n donkere periode in de tijd dat de Heer Jezus geboren werd? Nou ja, blijkt dat niet uit het leven van de Heer Jezus zelf. De profeet Jesaja had gezegd, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Blijkt die geestelijke duisternis niet in het leven van de Heer Jezus Christus, wanneer we zien dat het overgrote deel van het volk van hem niet wil weten, hem verwerpt? Zegt Johannes het niet, hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het licht heeft geschenen in de duisternis, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En Paulus in de Korinthebrief, die schrijft over het volk van Israël, het volgende, dat er nog maar een overblijfsel is naar de verkiezing en de genade van God. Dan maakt Paulus een parallel met de tijd van Agab en Izebel, dat er nog maar 7000 mannen waren die hun knieën niet gebogen hadden voor de Baal. No, zo is het ook in de tijd van de Heer Jezus Christus. Er is zo gezegd weinig geestelijk leven. Een werkelijk leven met de Heere. Er ligt een bedekking op de ogen van de Israëlieten. Zij zien de zaligmaker niet. Geestelijke duisternis ligt op Israël. En dan te midden van die duisternis is daar opeens die ene man. Simeon. In die grote stad Jeruzalem, waarvan het woord van God zegt die rechtvaardig was en God vrezend. Later zien we uiteraard ook nog Anna de profetes. Maar gemeente is deze Simeon en ook de Anna die later zal verschijnen, nog niet een bewijs van Gods goedheid en genade. Ja, dat de Heere doorgaat met zijn werk, ook in een donkere en duistere periode. Daar heb je Simeon die de Heere vreest. En al die jaren ook naar de ballingschap. Jaren die ook buiten ons blikveld blijven. Honderden jaren die verstrijken naar de profeet Maleachi. Maar de Heere gaat door. Er is een man in Jeruzalem genaamd Simeon. Rechtvaardig en Godvrezend. Gemeente, wat bemoedigend. De Heere, hij gaat door met zijn werk. De Heere zal ervoor zorgen dat zolang de zon schijnt, zolang de zon opgaat, zolang deze wereld draait, dat er mensen zijn op deze wereld die hem dienen. Gemeente, hoe duister het ook zal worden in Europa. En gemeente, merken we dat ook niet vandaag de dag, dat de duisternis neerdaalt over Europa. Meer en meer. Wat mag die Simeon ons dan bemoedigen? Ja, de Heere zal doorgaan, ook in Europa. We hadden het zojuist nog even over in de kerkenraadskamer. Dat je toch overal nog in Nederland mag zien dat de Heere werkt, dat er gemeenten zijn, zelfs nog gemeenten ontstaan en gemeenten groeien. Op plekken buiten de Bijbelbelt dat de Heere doorgaat met zijn werk. Op plekken waar wij het niet zouden verwachten. Zo werkt de Heer ook in het leven van Simeon. Zo, jongens en meisjes, zien wij Simeon op weg naar de tempel. Hij is inmiddels wat een aantal straten dichter bij de tempel. De tempel ligt wat hoger in Jeruzalem. Dus Simeon die moest op een gegeven moment wat omhoog lopen. Ja, wat zal er in Simeon zijn omgegaan toen hij liep naar de tempel? Dat weten we uiteraard niet. Maar zal Psalm 84 ook niet eens geklonken hebben, gezongen hebben in het hart van Simeon? Hoe lieflijk zijn mij uw voorhoofd, uw huis. Mijn ziel bezwijkt van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Lieve Heere, één dag in uw huis dan 1000 dagen elders. Prachtig overigens ook, hè, dat die psalmen ons verbinden met het volk van God van alle tijden. Simeon, op weg naar het huis van God. Ja, er staat er, Simeon was rechtvaardig en Godvrezend. Simeon was een rechtvaardig mens, zegt de Bijbel. Nu, wat is een rechtvaardig mens? Wanneer ben je rechtvaardig? Het is belangrijk dat u dat weet. Alleen de rechtvaardigen hebben immers ingang in het koninkrijk van God. De onrechtvaardige niet, maar de rechtvaardige wel. Nou, Simeon was een rechtvaardig mens. Wat is een rechtvaardig mens nu? Een rechtvaardig mens, dat is iemand die precies zo is, zoals God het wil. Dat is de eenvoudige betekenis van een rechtvaardig mens. Die is zoals God dat wil. Nu was dat dan zo met Simeon. Was Simeon dan precies zo'n man zoals God dat zou willen? Was Simeon volmaakt? Deed Simeon geen zonde? Nee, dat is niet het geval, want Simeon die kwam, mogen we aannemen, vaak in een tempel. En dan zag Simeon ook dat de offers gebracht werden. Die offers die wezen op onze zonde, op onze onreinheid. Dat er een offer nodig was voor de zonde. Dat wij verzoend moesten worden met God. Dat had Simeon gezien. Simeon die wist van zijn eigen zonde, van zijn verkeerdheden. Maar wat deed Simeon? Simeon die sloeg het oog op de Heere. De vergevende en de genadige God. En Simeon zocht zijn toevlucht bij de Heer. Hij geloofde dat de Heere nu zondige mensen wil vergeven. Zoals Abraham dat deed. Er staat geschreven, en Abraham die beloofde God dat de Heere zou doen wat hij gesproken had. Geloof in de belofte van God dat de Heere is wie hij zegt dat hij is. Een genadig en een vergevend God. Simeon sloeg zijn ogen net als Abraham op God. En er staat van Abraham geschreven. Dat geldt dus ook van Simeon. En dat geldt voor een ieder die zijn oog op die vergevende God slaat. En Abraham geloofde. En de Heere rekent het hem tot gerechtigheid. Jongens en meisjes, ik hoop dat jullie ook weten van catechisatie dat gerechtigheid en rechtvaardigheid, ja, dat eigenlijk dezelfde woorden zijn. Hè? Die zijn inwisselbaar. Dat ben je rechtvaardig voor God. Met God verzoend. Simeon, hij was een rechtvaardig man. Maar er staat nog meer bij. Simeon was ook Godvrezend. Wat is dat, Godvrezendheid? Nu, gemeente, dat staat ook geschreven over Job. Er staat, Job die was Godvrezend en hij week van het kwaad. Nou, die bijstelling bij Godvrezendheid, bij Job, hij week van het kwaad. Dat vertelt eigenlijk ook wat Godvrezendheid is. Wat is nu Godvrezendheid? Godvrezendheid, ook naar de betekenis van het Griekse woord wat hier gebruikt wordt. Dat is dat je bent in een houding van constante waakzaamheid. Onophoudelijke oplettendheid om te gaan de weg die de Heere wil dat je gaat. Constant waakzaam. Om te wandelen, om te leven naar Gods geboden. Godvrezendheid. Die constante waakzaamheid die is belangrijk bij dit woordje. Niet aflatende oplettendheid. Om te gaan in de weg van de Heer. Zo leefde Simeon. Simeon, jongens en meisjes, die leefden als het ware met de lamp van Gods woord voor zich uit. Ze hebben zojuist gezongen op Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad te licht om het donker op te klaren. Nou, zo liep Simeon als het ware met die lamp voor zich uit, de lamp van het woord van God. Om bij het schijnsel van die lamp, om bij het licht van Gods woord te weten welke kant hij op zou moeten. Constant liep Simeon zo met die lamp. Heere, waar moet ik heen? Maak mij uw wegen bekend, Heer, dat ik in uw weg zou wandelen. Dat mijn leven zou zijn overeenkomstig uw wil. Dat is Godvrezendheid. Gemeente, kent u dat ook, Godvrezendheid? Of anders gevraagd. Loopt u ook met de lamp van het woord van God voor u uit? Of nog anders gevraagd. Gebeurt in uw leven ook wel eens dat u die lamp aan de kant legt? Nu even niet. Hoe vaak draagt u die lamp eigenlijk op een dag? Die lamp van het woord van God voor u uit. Is het uw verlangen om nou ook de Heer in alles te volgen en Hem te dienen? Is het uw verlangen, is het jouw verlangen om je leven nou helemaal door het woord van God te laten bepalen? Dat is wat Godvrezendheid is. Godvrezendheid. Gemeente, ik weet niet hoe het hier in Vriezenveen is. Maar mij bekruipt wel eens het gevoel dat Godvrezendheid ook onder kerkmensen niet altijd zo'n geliefd woord is. Ah, natuurlijk, we hebben het wel over Godvrezende mensen en we vinden het prachtig als er over zo'n Simeon gesproken wordt. Mooi dat er zo'n man was in Jeruzalem die Godvrezend was, die de Heere diende, die die lamp van het woord van God altijd voor zich uithield. Prachtig, kunnen we ons over verwonderen, we kunnen ook nog mooie verhalen lezen over mensen die de Heere dienden. Dat kunnen we ons, ja, vinden we prachtig. Maar gemeente, hoe geliefd is dat woord Godvrezendheid als het aankomt op ons eigen leven. Hebt u dan ook het verlangen om de Heer in alle dingen te dienen? Om het woord van God, het op alle terreinen van je leven, het voor het zeggen te laten hebben? En hoe je vrije tijd besteedt? En waar je naar kijkt op internet? Waar je naar luistert? Hoe je praat? In al ons doen en laten. Je te laten gezeggen door het woord van God. Ja, je hoort het goed, in al je doen en laten. Is het bij ons niet vaak zo, gemeente, dat we toch even die lamp van het woord van God aan de zijkant leggen? Heren, nu even niet. Nu wil ik even doen wat ik zelf wil, waar ik zelf zin aan heb. Nu wil ik even mijn eigen leven leiden. Godvrezendheid. Weet de Simeon, een Godvrezend man. Is niet de getuigenis van andere mensen, dat zeiden over Simeon. Getuigenis van de schrift van de Heere zelf. Simeon, een godvrezend man, constant met de lamp van het woord van God voor hem uit. Heer, leer mij uw weg. De weg die ik moet gaan. Godvrezendheid, gemeente, ik hoop dat u beseft dat godvrezendheid niet een prachtig woord is om je alleen maar over te verwonderen. Om vandaag even bij stil te staan van, nou is prachtig toch die Simeon. Maar dat godvrezendheid iets is wat van u, van jou en van mij gevraagd wordt. Om de Heere nou te dienen in alle dingen. Wees heilig, zegt de Heere, want ik ben heilig. Bij het dienen van een heilige God hoort een heilig leven toegewijd aan hem. Simeon, hij was godvrezend. Constante waakzaamheid om de Heere te dienen. Je zou ook kunnen zeggen, dat zit ook wel een beetje in dat woordje godvrezendheid. Bang om de zonde te doen. Bang om de zonde te doen. Bang om van het spoor af te gaan. Misschien zegt u van, nou ja, is dat niet wat te negatief gesteld? Bang om de zonde te doen? Nou gemeente, ik zat eens een keer tegenover een vrouw en die zei dat tegen mij. Ze zei, ik ben bang om zonde te doen. En op dat moment was die vrouw een spiegel voor mij. Misschien ook wel voor u en voor jou. Toen dacht ik van, ja inderdaad. Ben ik nou werkelijk bang om zonde te doen? Besef ik wel wat het is om te zondigen tegen een heilig God? Die vrouw die was bang om zonde te doen. Waarom? Omdat ze haar Heere niet verdriet wilde doen. Omdat ze haar God niet op het hart wilde trappen. Omdat zij besefte dat wanneer ze zonde deed en in zonde zou leven, dat de relatie tussen haar en de Heere verstoord zou worden. Daarom was zij bang om zonde te doen. De gemeente, als u dat zo hoort, dan begrijpt u ook wel dat achter die godvreesdheid de liefde tot God schuil gaat. Daar gaat het om. Daar ging het die vrouw om. Daar ging het ook Simeon om in zijn leven. Liefde tot God. Heer, ik wil u dienen. Ik wil u lief hebben. Ik wil met u leven, ik wil u geen pijn doen, maar ik wil u eren, loven en prijzen mijn leven. Mag dat zo zijn, Heere? Dat mijn leven is tot eer van uw grote naam. U die mij zo hebt lief gehad. Simeon, een godvrezende man. Dat is het eerste, Simeons levenswandel. Maar de gemeente is meer over Simeon te vertellen. Dat is de tweede gedachte, Simeons levensverwachting. Als we het over levensverwachting hebben in onze tijd, dan hebben we het over hoe oud iemand wordt. Of hoe oud we verwachten dat iemand wordt. Wat is de gemiddelde levensverwachting van een Nederlander? Nou ja, zo ergens tussen de 80 en de 85. Maar gemeente hier, als het gaat over Simeons levensverwachting, dan bedoel ik eerst wat anders. Simeon had een verwachting die zijn leven stempelde. We zien hem daar zo lopen. Jongens en meisjes, Simeon is nog wat dichter bij de tempel gekomen. Hij ziet inmiddels het rook omhoog kringelen, nog een paar stappen. En hij loopt het voorhof van de tempel op. Ja, wat was dan Simeons levensverwachting? Nou gemeente, in eerste plaats, als je met die lamp van het woord van God voor je uitloopt, dan krijg je een levensverwachting. Dat is ook het geval bij Simeon. Simeon had een levensverwachting omdat hij constant gericht was op het woord van God. En gemeente, als je constant gericht bent op het woord van God, als dat woord van God je eten en je drinken is, als je daaruit leeft, dan komt er een levensverwachting, een verwachting in uw leven, zo ook in het leven van Simeon. Die verwachting van Simeon, die had wel een bepaalde achtergrond. Want wat las Simeon, als hij het woord van God las, dan las hij dat het er niet best voor stond met zijn volk, het volk van Israël. Dan las Simeon dat het volk van God de Heere verlaten had, dat de Heere torent over de zonde. Dan las Simeon over de ballingschap, dan las Simeon het profetenboek van Jesaja. Dan wist Simeon, als hij het woord van God las, en ook als hij om zich heen keek, Hoe tevoren stond in het volk van Israël dat er geen koning meer uit het huis van David op de troon zat, maar Herodes, de Idumeer, de Edomiet. Dat de Heer vertoornd was over de zonde van zijn volk. En dat de Heer de zonde moet straffen en de Heer ook de zonde straft. En zo ging Simeon de Bijbel door. Nee, het waren geen mooie dingen die hij las. Hij besefte dat het volk van Israël in grote nood verkeerde. Maar dan las Simeon ook wat anders. Misschien is hij zo op de boekrollen doorgegaan. Misschien heeft hij al overal streepjes gezet. Jesaja 9, Jesaja 11, Jesaja 53, Jesaja 60. En misschien nog veel meer. Allemaal beloften van de Heer dat er een Messias zou komen. De gezalfde des Heren. Hij die door de Heren is aangesteld om het volk van Israël te verlossen. Je Simeon die verwachtte de vertroosting van Israël lezen. De vertroosting van Israël. Een aanduiding in die tijd die we ook tegenkomen in andere literatuur van die dagen, die gebruikt werd om de Messias aan te duiden. De vertroosting van Israël. Hij die zou komen om Israël te vertroosten, om Israël te verlossen. Hij die zou komen in wie God zich weer over het volk zou ontfermen. Daar wachtte Simeon op. Op Gods ontferming. In de beloofde Messias. Christus des Heren. Dat was Simeons levensverwachting geworden. Dat stempelde heel zijn leven. Je zou kunnen zeggen, daar leefde hij voor, die Simeon. Daar keek je nou dag na dag naar uit. Dat die verlosser komen zou. In wie God zich over Israël en ook over hem, Simeon, zou ontfermen. Gemeente, hebt u ook een levensverwachting? Wat is de verwachting van uw leven? Waar is de hoop voor uw toekomst op gebaseerd? Straks dan, over een paar dagen, is het oud en nieuw. Ja, daar hebben we het ook weer over. Hè? Ja, wat verwacht je van het nieuwe jaar? Nou ja, zojuist hadden we in de kerkraadskamer ook nog even over. Toen werd nog gezegd van, hé, we hopen dat het niet het hele jaar weer over corona gaat. Misschien denkt u dat ook wel. Nou, ik hoop voor het nieuwe jaar dat het coronavirus ten einde komt. Ik hoop dat het vaccin wat ontwikkeld is, dat dat zijn werk zal doen. Gemeente, waar, wat is uw verwachting? Misschien moet u wel zeggen, ja, mijn verwachting is eigenlijk gesteld op dit moment op dat vaccin. Dat het vaccin het coronavirus terug zal dringen. Dat het leven weer zijn normale voortgang kan hebben. Wat is jouw verwachting voor het leven? Gemeente, zijn we er samen met Simeon achtergekomen dat er een grote nood is in ons leven, een nood groter dan het coronavirus. Maar dat wij allemaal besmet zijn met het virus van de zonde, met een verschrikkelijk gevolg. Namelijk dat het oordeel van God op mensen ligt. En is uw verwachting dan ook gesteld niet op een middel, op een vaccin, wat een virus terug kan dringen, alleen als de Heer dat zegent overigens, maar of een virus terug zou kunnen dringen, wat zou kunnen leiden tot een lichamelijke dood, maar is uw verwachting gericht op hem, de Messias die komen zal, die u kan redden van de geestelijke en de eeuwige dood. Waar is uw verwachting op gericht? Verwacht u hem, de Heer Jezus Christus. Simeon die verwachtte hem. En dat verwachten van Simeon, dat was geen lijdzaam afwachten. Het was een gespannen uitkijken naar. Simeon die wachtte op de Messias als een wachter op de muur die uitkeek. Bij het eerste zicht van deze Messias de bellen te laten rinkelen. Simeon verwachtte de Christus des Heren, de vertroosting van Israël. Maar meer nog, want er staat dat Simeon een goddelijke openbaring was gedaan, lezen in vers 26, door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. Simeon heeft een bijzonder gezicht gekregen van de Heilige Geest. En de Heilige Geest, Simeon vertelt dat, Simeon, jij zult in jouw leven met je eigen ogen deze beloofde Messias, waar je zo naar verlangt, waar je zo op wacht, Simeon, je zult hem met je eigen ogen zien. Je zal niet eerder sterven voordat je hem gezien hebt. O gemeente, wat zal er in Simeon zijn omgegaan? O, wat zal die blijdschap en die verwachting in Simeons leven tot grote hoogte gestegen zijn. Wat zal die misschien wel elke dag in Jeruzalem om zich heen gekeken hebben. Zal ik hem al zien? Zal die er al zijn? De Messias, de vertroosting van Israël. De belofte dat hij de Christus zou zien voordat hij sterft. Gemeente, kent u daar ook iets van? Die belofte, ja, de verwachting dat je de Heer Jezus zult zien voordat u sterft. U zegt, waar heb u het over? Ik heb toch geen openbaring van de Heilige Geest gekregen dat ik de Heer Jezus zou zien of zo? Nee, dat bedoel ik niet, maar ik bedoel het in geestelijk opzicht. Hebt u in uw leven ook al de hoop, de verwachting, ja, de zekerheid gekregen dat u de Heer Jezus zult zien met uw geestelijke ogen voordat u sterft? U zegt, kan dat dan? Ligt er zo'n belofte op mij te wachten? Dat ik Jezus zal zien met mijn geestelijke ogen voordat ik sterf, voordat het te laat is? O gemeente, hebt u de rijkdom van het woord van God dan nog niet ontdekt? O, begint u dan alstublieft vandaag met het lezen van de Bijbel. Met uw vinger bij ieder woordje. En onderstreep dan de belofte van God. O gemeente, dan komt u op een gegeven moment Matthäus 7, vers 7. Dan leest u die heerlijke belofte van de Heere. Wie zoekt, die zal vinden. Wie klopt, zal opengedaan worden. Wie bidt, die zal gegeven worden. Dan ga je verwonderen over die belofte. Dan ga je zeggen, Heere, maar is dat dan werkelijk zo, Heere? Is het dan werkelijk zo, Heer, dat u zegt dat wie u zoekt, dat u zal vinden? Is het werkelijk zo, Heer, dat wanneer ik klop op de deur, dat u een keer open zult doen? En dat u dan tot de conclusie moet komen, ja, Heer. Het is waar. Het kan niet anders, het moet wel waar zijn, want het staat in uw woord, u belooft het zelf. Dat wie zoekt, die vinden zal. O Heer, dan zult u toch ook dat waar maken in mijn eigen leven. Dan zal ik u toch vinden in mijn leven, Heer. Dan zal ik u zien met mijn geestelijke ogen, voordat het te laat is. Gemeente, bent u zo ook al aan de slag gegaan met de belofte van God. Die belofte die op u liggen te wachten, klopt u op de deur. Pleit u op de belofte van God. Heer, u hebt gezegd dat u uw geest geeft degene die u bidt. O Heer, ik bid u en ik zal u blijven bidden. Totdat u mij die geest gegeven hebt. Die geest die ik zo nodig heb. Dat ik de Heer Jezus Christus zal zien. Simeon verwacht de Messias. Simeon die verwacht het ene nodigen. Dan zijn wij daar met Simeon gemeente ook op gericht, want die beloften die liggen er voor ons allemaal. Maar gemeente, zijn wij ook om die belofte verlegen? Zijn wij in het leven gericht op het ene nodige? In Simeons leven zal het ook zo geweest zijn dat de mensen gezegd hebben, ach Simeon, man, waar ben je toch mee bezig? Leef toch eens een normaal leven. Je bent zo vol van die vertroosting van Israël. Doe toch eens wat anders. Geniet toch eens van het leven. Leef je toch eens uit, doe eens met ons mee. Doe niet zo overdreven. Maar dat Simeon wist, nee. Ook al leeft de wereld om mij heen zo anders. En gemeente, is dat ook niet in ons leven. Dat de wereld zo'n ander leven nastreeft. Dat ze christenen niet kunnen begrijpen. Zeg, waar zijn jullie toch mee bezig? Maar Simeon hield zijn ogen gericht op het woord van God. Op het ene nodige. De Messias, in wie God zich over Israël en over hem ontfermen zou. Gemeente, zijn wij ook zo gericht op het ene nodige. Op de Heer Jezus Christus. Of laten wij ons meeleiden met de verlokkingen van deze tijd. En zijn we eigenlijk met heel andere dingen bezig dan met die Messias die wij zo nodig hebben. De Heer Jezus Christus. Gemeente, laatste gedachte. Simeons levenseinde. Jongens en meisjes, Simeon is inmiddels in de tempel aangekomen. De plek waar hij zich thuis gevoeld zal hebben. We weten niet wat Simeon daar deed. Simeon die zal daar zo gestaan hebben en zal Simeon om zich heen gekeken hebben. Al die mensen die hij zag, die mensen die gingen, mensen die binnenkwamen, de priesters die rondliepen. En dan opeens valt Simeons oog op een heel eenvoudig echtpaar, man en een vrouw die binnenkomen. Met een klein kindje in hun armen. Een kindje van nog geen anderhalve maand oud, ongeveer 40 dagen. Heer Jezus in de armen van Jozef en Maria. En Jozef en Maria kwamen met de Heer Jezus naar de tempel om het hem te doen naar de gewoonte van de wet, om een offer te brengen. De Heer Jezus moest gelost worden, net als alle andere jongetjes in Israël. Moest een offer gebracht worden. En ook voor Maria's reiniging, omdat zij onrein was vanwege de geboorte van haar zoon. En dan valt het oog van Simeon op dit eenvoudige drietal. Jozef, Maria en het kindje in hun armen. O, en dan komt de Heilige Geest over Simeon. En vertelt de Heilige Geest het Simeon, als hij naar dat drietal kijkt. O, Simeon, dat kindje. Daar in de armen van zijn moeder Simeon. Hij is het. Simeon, dat is het kindje waar je nou zo lang op hebt gewacht. Dat is de Messias, de vertroosting van Israël. Wat zal er een blijdschap gekomen zijn in het hart van Simeon. Een gemeente in gedachten, zie je Simeon zo snel als zijn benen hem kunnen dragen. Misschien is hij toch wel oud geweest naar Jozef en Maria toe rennen. En neemt hij het kindje, de Heer Jezus Christus, uit de armen van Maria. Oh, en dan kan Simeon niet anders dan de Heere loven en prijzen. En dan zegt Simeon het. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die gij bereidt voor het aangezicht van al de volken, licht tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van het volk Israël. Ja, zegt Simeon, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat kindje, dat noemt Simeon uw zaligheid. Want Simeon weet, Heere, door dit kindje komt uw zaligheid, uw redding, kunnen we ook lezen. Uw redding komt tot ons. Het is een eenvoudig kindje, anderhalve maand. Andere mensen lopen er gewoon langs heen, zien er niks bijzonders in. Misschien hebben ze ons verbaasd omgekeken, wat gebeurt daar nou? Maar Simeon ziet wat anders in dit kindje. Simeon ziet in hem de zaligheid. In dit kindje komt God reddend tot ons. Dit kindje is de zaligmaker. Dit kindje dat zal komen om mij te verlossen. Misschien heeft Simeon ook wel een streep gezet onder Jesaja 53. Dat onze zonden en onze overtredingen op zich zou nemen. Dat een lam is hij ter slachting geleid. Simeon wist, dit kindje komt om mij te verzoenen met God. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En dan gaat Simeon dat ook verder toelichten nog. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Simeon heeft vast de woorden van Jesaja 60 vers 1 gekend. Waar staat, maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk is al licht en heerlijkheid. Beide woorden die gebruikt worden in het Oude Testament om Gods verlossend optreden kenbaar te maken. God komt verlossen in dit kind. Dit kindje is een licht tot verlichting van de heidenen. Het zal heidenen de weg wijzen naar de Vader. Het zal voor de heidenen de weg bereiden naar de Vader. tot heerlijkheid van uw volk Israël. Want Gods genade, Gods zaligheid komt door dit kindje, ook door het volk Israël, tot ons. Mijn ogen hebben uw zaligheid, uw redding gezien. Dit kind zal komen om te redden. Dit kind zal komen om de weg te gaan door het leven. Dit kind zal komen om te gaan de weg naar Golgotha's kruis. Om daar zijn armen te spreiden. Om daar de Godverlatenheid in te gaan. Om te verlossen van de zonde. En u zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Ja, Simeon zegt, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Simeon gebruikt hier een woord wat eigenlijk zoiets betekent als, Heere, u kunt mij nu ontslaan van mijn taak. Ik heb als een wachter de wacht gehouden op de muren van Sion. En Heere, ik heb hem gezien. De zaligmaker, uw zaligheid. Heer, nou kunt u mij laten gaan. Ik heb uw zaligheid gezien, ik kan gaan in vrede. Ach, als je nou naar Simeon had gestaan, dan had je Simeon misschien wel willen vragen. Simeon, Jorno, heb je de Messias gezien waar je nou zo lang naar uitkeek, hè? Nou heb je hem eindelijk gezien met je eigen ogen. Simeon, zou je nou ook niet nog wat langer willen blijven leven, zodat je dit kindje kan zien opgroeien? Simeon, zou je niet willen zien hoe dit kindje dan Israël zou gaan verlossen? Nu je zo dichtbij, Simeon, bent, dan wil je dan nu sterven? Ben je er klaar voor nu om te sterven? Ach, wat zou Simeon gezegd hebben, gemeente? Dan zou Simeon misschien wel gezegd hebben, ach. Ik zou het best fijn vinden, hoor, om dat te mogen zien. Ik zou het best fijn vinden om dat van dichtbij mee te mogen maken. Ik zou het best fijn vinden, ook zou het heerlijk vinden om dit kind te mogen volgen in zijn tocht door het leven. Maar, zou Simeon dan ook zeggen, ik heb genoeg gezien. Want ik heb dit kind gezien. Dat God tot ons komt. De zaligmaker is gekomen om ons te verlossen. Dit kind is alles wat ik nodig heb. Daarom kan ik in vrede sterven. Simeon zag dit kind niet alleen met zijn natuurlijke ogen, maar Simeon zag dit kind ook met de ogen van het geloof. Hij weet, dit kind is mijn redder, mijn zaligmaker. Gemeente, zegt u, zeg jij dat Simeon na. Heere, ik kan gaan in vrede. Ik kan in vrede sterven. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hebt u de Heere Jezus Christus nou gezien met de ogen van het geloof? Niet alleen een kindje. Waar je even met kerst stil bij kan staan en je kan over wonderen, het is allemaal prachtig. Maar ziet u net als met Simeon in dit kindje de zaligheid? Knielt u voor het kindje neer. Zegt u, ja, dit kindje is ook mijn zaligmaker. Hem wil ik dienen. O gemeente, wanneer u zo voor het kindje knielt in het geloof. Zo verwachtingsvol naar dit kindje ziet zoals Simeon, ja, dan mag u weten, in hem heeft de Heer zich ook over mij ontfermd. Dit kindje, de Heer Jezus Christus, de Messias, hij is ook voor mij naar deze wereld gekomen. Om mij te verlossen van mijn zonde. Om mij te verlossen van de eeuwige dood. Gemeente, dat is nu hoe God mensen zalig maakt. Hij heeft zijn zoon gezonden en hoe krijg je daar nou deel aan? Door te knielen voor dit kind. Door dit kind te omhelzen. Heere, u kan het niet missen. U wil ik dienen. Ja, dan gebeurt het wonder. Dan mag er ook van u en van jou gezegd worden. En hij zei, geloofde. De Heere rekent het hem, de Heere rekent het haar tot gerechtigheid. Ach, zeg maar, ik ben zo'n zondig mens. Gemeente Simeon was ook een zondig mens. Maar de Heere rechtvaardigt degene die in het geloof de Heer Jezus Christus ziet op deze zaligmaker. Dat is het wonder van het evangelie. Dan kun je gaan in vrede. Dan kun je net als Simeon gaan in vrede. Je mag weten, het is vrede. Er is vrede tussen mij en de Heer. Ik ben met de Heer verzoend. En die stad van de eeuwige vrede. Het eeuwige Salem, dat is mijn toekomst. Waar de Heer Jezus Christus de koning van is. Vrede in dit kind. Vrede met God. Gemeente, maar Simeon zegt er ook nog wat achteraan. Dat mogen we niet laten liggen. Want Simeon heeft ook een woord van waarschuwing vanmorgen voor ons. Want hij zegt, dit kind zal zijn tot een val en opstanding. Ja, dit kind zal zijn tot een opstand. Dit kind zal zijn tot redding van velen die hun vertrouwen op hem stellen. Hun zal hij zijn tot redding, ja, tot eeuwige opstanding. In het eeuwige lijf. Maar, zegt Simeon, dit kind zal ook zijn tot een val. En als we kijken wat er letterlijk staat, dan zegt Simeon eigenlijk, dit kind zal zijn tot vernietiging. Dit kind zal zijn tot vernietiging. Ja, wanneer je gemeente aan het kind voorbij leeft, wanneer je verwachting op andere dingen stelt in het leven dan op dit kind, dan zul je over dit kind struikelen. Dan zul je dit kind eenmaal tegenkomen, de Heer Jezus Christus. Niet als zaligmaker. Maar als rechter, dan zal hij ons voor eeuwig moeten wegwerpen. Tot onze eeuwige val. Gemeente, laat daarom onze levensverwachting dezelfde zijn als Simeon. Het oog op de Heer Jezus gericht. Dan zal ons leven en dan zal ons sterven vrede zijn. Amen. Gemeente, gaan wij zingen Psalm 89. Het 9e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden en hem met heil gezalf aan mij en het rijk verbonden. Psalm 89, vers 9. Laten wij danken en bidden. Almachtige God en Vader in de hemel, zo komen wij tot u nadat uw woord in het midden van de gemeente mocht worden gelegd. O Heere, wat is uw woord toch heerlijk, wat is uw woord rijk. Wat vertelt u ons veel, wat geeft u ons veel. Wat doet u er veel aan om zondaren te redden. Wat doet u er veel aan. Gemeenteleden van deze gemeente te redden. Ja, Heere, meer nog. U hebt er alles aan gedaan. Want u hebt uw enige Zoon, Heer Jezus Christus, gegeven. Tot een redder. Tot een middelaar. Om te verlossen van het grootste probleem. Het grootste onheil in ons leven. Dat wij zondaren zijn en gezondigd hebben tegen u. O Heer, maar dan geeft u die heerlijke verwachting. Geef dat dat toch de verwachting van ons leven mag zijn. Dezelfde verwachting die Simeon had. Dat onze ogen gericht zijn op de vertroosting van Israël. Op de Heer Jezus Christus. Ja, Heer, dat wij het ook mogen uitroepen in verwondering. En ongeloof. In positieve zin van het woord, Heer. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. O, ik kan het niet begrijpen. Maar mijn ogen hebben de Heer Jezus Christus gezien. In hem mag ik mijn zaligheid, mijn redding vinden. En nu mag ik weten dat er vrede is tussen mij en tussen de schepper van hemel en van aarde. O Heer, wat is dat een wonder. Dat hebt u ook vandaag weer doen verkondigen. Heren, wilt u alsjeblieft vrucht geven op de prediking. Geef toch, Heer, dat wij onze hoop en onze verwachting niet op andere dingen zullen stellen in het leven. Dat wij, wanneer we u nog niet kennen, wanneer we langs u heen leven, toch niet zo zullen doorleven. Dat dit kind niet tot onze val zal zijn. Dat we ons zullen stuk lopen op hem. Dat we hem verwerpen. O Heere, bewaar ons daarvoor. Ga zo deze gemeente door. Heere, zegen en ieder die u hier gesteld hebt in het ambt. Wilt u hem vervullen met uw Heilige Geest om ook het werk hier te doen. Zegen deze gemeente. Heer, wij bidden ook voor de andere gemeenten hier in Vriezenveen, wilt u ook daarin werken. Heere, over heel deze wereld, wij bidden u, breid uw koninkrijk uit. Wees met zendelingen en evangelisten, vaak op eenzame plekken. Heer, wilt u hen volharding schenken en gebruiken als middelen in uw handen. Om vele schapen in de stal te brengen. Heer, we leggen ook de zorgen en de noden van deze gemeente aan u voor. Heer, ook wanneer deze gemeente ook kent van het coronavirus, ook het coronavirus gaat deze gemeente niet voorbij. Heer, wilt u bewarende hand over deze gemeente uitstrekken? Wees met de zieken. Heer, wilt u zich over hen ontfermen? Geef hen kracht. Geef dat ze het oog op u geslagen mogen hebben, dat ze ook mogen weten, de Heer is bij mij. Ik zal niet vrezen. Ja, dat ze troost mogen vinden in de Heer Jezus Christus. Heer, wij willen u bidden. Wilt u deze zondag verder ook met ons gaan? Ook als we nogmaals samen mogen komen. Ook op deze ongebruikelijke wijze. Wilt u ook dan uw zegen geven. De voorganger vervullen met uw Heilige Geest. Hem tot een zegen stellen. Heer, dat vragen we alles van u in Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. Dan gaan we tenslotte zingen de lofzang van Simeon en dan nu het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van Semelstroom, straalt volk bij volk in de ogen. Lofzang van Simeon, vers 2.
Laten we bidden om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.